veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Wauw, wauw, wauw. Dit is de langste Zo Word Je Steenrijk ooit geworden. Bijna 2 uur. Ik wilde namelijk alles weten van Rinkje en de Travelicious Family. Hun Instagram account, de reizen, hoe doe je dat met kinderen. En Rinkje, tja, Rinkje, die praat wel door. Nou, we hebben daarom besloten het gesprek in 2 delen te doen en er niet 1, maar 2 podcasts van te maken. Net zoals laatst met het thema NFT's. Nou, dit is deel 1 wat je nu luistert en er is dus nog een vervolg. En ga dat ook zeker luisteren. Voor nu wens ik je heel erg veel luisterplezier.
Toen dacht ik echt, dit is wel echt heel interessant. Het kan dus ook echt anders. Het is dus wel mogelijk. Je kan met de juiste mindset dus wel gaan reizen op het moment dat je geld voor je laat werken. Maar hoe ga je dat dan aankleden? Hier wil ik mijn tijd aan besteden. Ik wil mijn tijd niet ruilen voor mijn werkgever. En alleen maar carrière maken. Dit is niet het belangrijkste van de wereld. Mijn kind en mijn gezin samen met mijn partner zijn. Wat we hopen dat ze leren is dat tijd het meest kostbare is wat je kan hebben en bezitten en aan elkaar kan geven. Dat anders zijn oké is of eigenlijk heel goed is. Want ik denk dat veel kinderen op de basisschool leren dat ze allemaal gelijk moeten zijn. Wij zijn van mening sowieso dat hij veel meer leert buiten 4 muren van een school. Lijkt mij ook als jij leert vanuit een boekje wat een vulkaan is of je staat er zelf op en je ziet wat het is. Ja, welkom, welkom, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk vanaf het schitterende Curaçao. En ik moet zeggen dat een van de redenen, de hoofdreden durf ik te zeggen, dat ik hier zit samen met mijn familie te maken heeft ook met de inspiratie van de gast van vandaag. Vandaag hebben we in Zo Word Je Steenrijk een wereldprimeur. En dat is niet omdat ze niet vaak gevraagd is, maar omdat ze het tot nu toe nog afgehouden had. Maar het is ons gelukt. Ze zit namelijk voor de allereerste keer in een podcast. Ze is moeder van 3, partner, belegger, influencer op Instagram en fulltime en professional traveler. Ik heb het over Rinkje van de Travelicious Family. Hi.
Hi.
Hallo.
Nou, het heeft even wat voeten in de aarde gehad.
Zeg het wel.
Maar super fijn dat het gelukt is en dat je er bent. En dat vlak voordat jullie alweer naar de volgende reis gaan. Want je zei pas net weer vanuit Nederland op het eiland hier. En jullie gaan alweer door. Waar gaan jullie naartoe?
Vrijdag vliegen we naar Panama.
Dus over 2 dagen
over
is dat?
Over 2 dagen, ja.
Naar Panama en daarna door naar Mexico.
Ja,
het is een wereldprimeur. Je hebt nog niet eerder in een podcast gezeten.
Nee, nog nooit.
Mensen die actief zijn op Instagram en van reizen houden, die zullen je ongetwijfeld kennen.
Dat denk ik wel.
Maar er zijn misschien een hoop mensen die niet op Instagram zitten of die misschien nog niet van reizen houden. Kan je voor die mensen jezelf voorstellen?
Ik ben Rinkje. Ik ben de moeder van The Travelicious Family. Getrouwd met Wouter. We hebben 3 kindjes met z'n tweeën. Eentje van 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar. En we reizen nu fulltime sinds januari 2020. Dus nu ruim 2 jaar eigenlijk zijn we fulltime onderweg.
Heerlijk.
Ja.
Tenminste, lijkt
zalig.
Mij.
Ja, dat is het echt.
Niet
ja.
voor iedereen?
Nee. Wel. Ik denk wel voor iedereen. Maar als mensen dat echt zouden willen, dan denk ik dat iedereen dat zou kunnen.
Waarom denk je dat het wel voor iedereen is?
Nou, ik weet niet of iedereen het leuk vindt, maar als mensen dit echt heel graag zouden willen, dan denk ik, als jij de juiste mindset hebt, dat iedereen dit kan bereiken.
Oké, dus degene die het leuk vinden, die van reizen houden, die zouden dat ook
Als iemand dit echt zou willen, geloof ik heilig dat iedereen het kan, want bij ons begon het ook met een verlangen.
Oké, nou daar hoor ik heel graag natuurlijk alles over wat dat verlangen was en waar dat vandaan kwam. Ja, ben jij steenrijk?
Ja, eigenlijk wel.
Ja?
Volmondig, ja, kan ik
Vertel,
zeggen.
Vertel, ja.
Nee, ja, rijk gezegend. Ik voel me enorm gezegend met 3 gezonde kinderen.
Ja, kan ik me voorstellen.
En ja, een super, super fijne, lieve echtgenoot eigenlijk. Dus ja, ik voel me super rijk. Steenrijk noem
en,
het.
En mooie reizen kunnen maken samen. Waarmee je dat met hun kan ervaren en kan delen.
Ja, het feit dat wij leven in totale vrijheid. Dus dat wij kunnen leven waar we willen, hoe we willen. En wanneer we willen, met wie we willen. Dat voelt wel als rijk gezegend. Laat ik het zo zeggen. Ja, absoluut.
Kan me voorstellen.
Ja.
Hey, je vertelde net al van het begon allemaal met een verlangen. Waar komt dat precies vandaan? Als je het over jezelf hebt, ik weet niet of dat ook voor Wouter geldt. Heb je vroeger van jongs af aan veel gereisd? Of had je dat avontuurlijke al in je dat je dacht van ik wil de hele wereld over en ontdekken? En waar komt het precies vandaan?
Nou, ik denk dat de reislust van jongs af aan op zich wel in zat. Alleen ik kom uit een groot gezin met 6 kinderen. En we gingen op zich wel op vakantie, maar dat was meer naar de camping in Oostenrijk.
Ja.
Dus vanaf jongs af aan heb ik nooit echt gereisd. En het is ook niet dat mijn ouders extreem rijk zijn of extreem vermogend. Wouts ouders overigens ook niet. Die is op de boerderij opgegroeid. En eigenlijk gewoon heel normaal allebei. We hebben allebei wel heel veel gereisd. Ook individueel van elkaar voordat we elkaar nog leerden kennen. Dus ik heb ook wel in mijn eentje nog wel gereisd. Rondreis gemaakt in Zuid-Afrika. Nog vrijwilligerswerk gedaan een half jaar naar Afrika. Ik ben in Bali geweest voor 3 maanden. Ik ben nog
op jonge
een aantal
maanden
in Afrika geweest. Of in Thailand geweest. Alleen eigenlijk.
Wow.
En vanaf dat ik... vanaf mijn studietijd. Dus ik denk dat ik vanaf mijn 18e ging ik wonen in Amsterdam. En dat ik toen ook zoiets had van... Ja, ik wil gewoon wat ik als jong meisje minder heb gezien. Maar wel heb geleerd. Wil ik de wereld gaan ontdekken. En avontuurlijk was ik wel. Alleen ik moest de ballen hebben om te gaan. En het geld op dat moment zien te vinden.
Ja, en dat is gelukt.
Altijd.
Ja. Altijd, ja.
Altijd, ja.
Want hoe deed je dat dan? Want dat is natuurlijk, daar komen we straks ook nog wel op. Van heel veel mensen vragen zich natuurlijk af. Ja, dat reizen, daar hou ik wel van. Maar hoe doe je dat met geld? Hoe deed je dat bijvoorbeeld toen je jong was? Werkte je dan op Bali of...
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd manieren gevonden. Ik ben altijd heel vindingrijk om geld te verdienen.
Ja.
En om van niks iets te maken. Dus van een kwartje, geef me een kwartje en ik maak er een paar euro van.
Ja.
Dus ook in mijn studententijd, ik woonde anti-kraak. En ik had een hele grote loods onder. En dan had ik een vriend die had een boot. En die zei, ja, die moet ik ergens in de winter opslaan, winterstalling. En dan zei ik, oh joh, kom wel bij ons, we hebben wel de ruimte. En dan vuurde ik dat gewoon. Terwijl, ja, het stond toch leeg in de winter. Of... marktplaatsen, dan ging ik zoeken op gratis artikelen en dan vond ik een gratis vloertje af te halen, moet je hem zelf uit huis breken, dan deed ik dat. En dan gooide ik het in een aanhangertje, gooide ik het in de berging beneden en dan gooide ik het weer op marktplaats om vervolgens gewoon weer te verkopen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd wel manieren vond om geld te verdienen, naast het feit dat ik dus naast mijn studie gewoon fulltime, ik werkte gewoon 36 uur, dus ik werkte altijd knijterhard.
Oké, maar het was dus wel het bekende hard werken, terwijl je in Nederland was, dat geld opsparen en dan een paar maanden reizen.
Ja,
en dan weer, als het geld bijna op was, dan weer teruggaan naar Nederland, weer dat die cyclus, zeg maar.
Ja.
Dat is
wel altijd, wel de red race in de zin van, hoewel ik wel ook al jong, want ik heb in die tijd...
Dan heb je ook toen al manieren gevonden om tijdens het reizen geld te maken?
Nee, want ik moet heel eerlijk zeggen, in die tijd had je niet eens internet.
Nee.
En moest je nog naar een internetcafé dat ik in Afrika zat, had ik niet eens mobiel bereik. Ja. Bij de ranch waar ik werkte toen. Dus dan ging ik 1 keer in de week naar het internetcafé. Op zaterdag ging ik dan naar het dorp. En dan had ik even een half uurtje de tijd om te e-mailen met familie. En of MSN, Messenger.
Ja.
Kon ik even MSN een half uurtje met mijn ouders. Dat was het eigenlijk.
Dus je stuurde af en toe een ansichtkaart naar je familie.
Ja,
van,
dus echt
alles
de digital nomad. Dat
was toen nog helemaal niet.
Nee, dat was helemaal niet. Nee.
Dat was nog weinig digital.
Ja, dus dat was gewoon echt geld sparen om vervolgens te kunnen reizen. Ja.
Dus jullie reisden allebei al toen jullie jonger waren. Zeg maar, toen kennen jullie elkaar nog niet.
Nee.
En toen kwamen jullie op een gegeven moment samen. Jij en Wouter. En jij. En toen was dat al heel snel een droom, een ambitie, dat je zoiets hadden van, joh, we willen graag de wereld samen rondreizen.
Ja, eigenlijk wel. We hadden ik moet eerlijk zeggen, het eerste jaar dat wij elkaar kenden, denk ik dat we oprecht elk weekend weg waren. En dan elk weekend buiten Nederland.
Serieus?
Geen grap. Ja, dus we waren elk echt oneindig. Het fotoboek van ons, vooral ons eerste jaar, toen hadden we dus ook nog geen kinderen en verdere dingen. Hij werkte voor zichzelf toen we elkaar net leren kennen, 5 jaartjes. Als ondernemer en ik bij een grote multinational op de corporate ladder. Dus heel standaard eigenlijk. En ik zat wel aan mijn vakantiedagen vast, maar elke vrijdagmiddag was het... we rijden naar Parijs of vliegen naar Porto of whatever. We gingen elk weekend wel iets doen.
Dus jullie werkten eigenlijk gewoon van maandag tot en met
vrijdag.
En in het weekend gingen jullie op reis, mini-reisjes.
Ja, eigenlijk heel veel weg. En toen hadden we heel snel bedacht van, goh, kunnen we daar niet wat definitief van maken? Maar ja, hoe? Dus eigenlijk is dat een beetje gaan liggen. En dat hebben we ook gelaten, want we vonden allebei ook onze baan heel belangrijk. Ik vond op dat moment ook echt mijn baan het allerbelangrijkste wat er was. En ik vond het heel belangrijk om... ik haalde heel veel voldoening en denk ik eigenwaarde uit onderdeel zijn van... van werken voor een groot bedrijf. En weer een stapje verder opgaan en weer een mooie release.
Bepaalde status.
En dat vond ik op dat moment heel erg belangrijk. En het grappige is, Wouter...
Maar wanneer kwam je erachter dat dat niet het belangrijkste voor je is?
Ja, eigenlijk bij de... in mijn zwangerschap van Laurens, van de eerste. Want ook met kinderen dacht ik altijd van... als ik dan kinderen krijg, dan wil ik wel gewoon 5 dagen blijven werken. Ik wil gewoon carrière blijven maken. Ja. En het mag niet elkaar bijten. En dat vond ik echt super belangrijk. En in mijn zwangerschap, Wouter... is er wel iets minder in, moet ik eerlijk zeggen. Dus die zijn in zwangerschap al gelijk. Oh, maar dan ga ik een dag minder werken. En dan ga ik er zijn voor ons kindje. Lijkt me superleuk. En ik heb toen het boek Rijk per Armpaar gelezen. Wouter ook. Ja, toen was ik om. Toen dacht ik echt, dit is wel echt heel interessant. Het kan dus ook echt anders. Het is dus wel mogelijk. Je kan met de juiste mindset dus wel gaan reizen... op het moment dat je geld voor je laat werken. Maar hoe ga je dat dan aankleden? En toen werd Laurens geboren. Onze oudste zoon. Dus ja, toen was ik echt overheels verliefd. En toen dacht ik opeens, wauw, hier wil ik mijn tijd aan besteden. Ik wil mijn tijd niet ruilen voor mijn werkgever. En alleen maar carrière maken. Dit is niet het belangrijkste van de wereld. Mijn kind en mijn gezin samen met mijn partner zijn. En samen avonturen beleven. Collect moments, not things. Yeah.
Het zijn van die clichés. Maar...
Ja, het is echt super cliché, maar het is echt waar.
Ook het cliché van Rich Dad Poor Dad, dat het daarbij begonnen is. Ja. En je wil niet weten hoe vaak dat natuurlijk al in de podcast als het beginpunt gezien wordt. Ja. Maar ja, het is wel...
Ja, het is echt het beste boek ever. Het is een soort bijbel voor ons.
Ja, volgens mij is het na de bijbel ook een van de meest gelezen of verkochte boeken.
Het is de
financiële bijbel, durf ik al te zeggen.
Ja, dat denk ik ook, zeker.
Voor, een stuk mindset en andere inzichten.
Oké,
cool. En de Instagram pagina, de Travelicious Family, hè, want dat is hoe de meeste mensen jou kennen. Is dat... Ja. Wanneer kwam die in de picture? En is dat ook een idee geweest wat je van tevoren had van als we dan op reis gaan, dan gaan we mensen in onze avonturen meenemen? Of was het heel anders?
Nee, eigenlijk niet. Want wij waren echt tot de dag dat we vertrokken. Eigenlijk, zoals je me nu hebt leren kennen afgelopen dagen hier op het eiland.
Lekker hectisch.
Ja, precies. Wij waren tot de laatste dag waren we super druk met de voorbereiding van een reis. Want iedereen denkt, zo'n wereldreis... dat was in eerste instantie, was hij bedoeld 6 maanden. En toen werd het 1 jaar, omdat we dachten van... 6 maanden is wel erg kort. En 1 jaar zou betekenen dat we in januari 2020 terug zouden komen. Dus toen dachten we, januari, wat moet je dan in Nederland?
Want wanneer wilde je oorspronkelijk weggaan?
Januari 2020 was altijd het doel.
Dat was het doel,
januari 2021 terugkomen. Toen dachten we, januari in Nederland, weet je wel, super slecht weer. Al je vrienden werken, dan komen wij terug, zit je dan. En dan moet je weer opnieuw leven opbouwen, want we hebben dus alles verkocht. Dus ja, we dachten nee. Dan maar in de zomer, dus het oorspronkelijke idee was 1,5 jaar. En uiteindelijk is dat dus voor onbepaalde tijd geworden. En even terug naar de vraag. Oh ja, Travelicious Family, wanneer we die hebben opgezet? Dat was je vraag. Eigenlijk echt 1 week voor vertrek. Dat is ook de eerste post die zijn gedaan. Is 1 week voor vertrek gedaan. En we hebben eigenlijk... Want iedereen zou ook die wereldreis... ben je al jaren mee aan het plannen. Nee, de datum die stond al jaren vast. Dus 1 januari 2020 wilden we financieel vrij zijn... en op wereldreis gaan. Maar we zijn pas begonnen met plannen in oktober. En we wilden dus in januari weg.
En die financiële vrijheid, wanneer hadden jullie die...
Ja, dat zijn we dus 4 jaar eerder wel begonnen. Dus daar zijn we wel harder naar aan. Daar hebben we echt keihard voor gewerkt.
Ja, maar wanneer hadden jullie dat bereikt?
Nou, de laatste panden passeerden nog tijdens onze reis in het begin. Dus die hebben we nog, of eigenlijk ik deed het vastgoedstuk. Dus die heb ik aangekocht in november, december. Zijn ze gekocht, echt op de valreep. En dan zijn ze, ja, in het begin van het nieuwjaar, toen we eigenlijk in Afrika zaten, hebben we die eerst de laatste afgesloten. En waren we eigenlijk klaar en financieel vrij. Kijk, financieel vrij is natuurlijk de vraag, bij hoeveel ben je financieel vrij? En voor ons was dat een punt om eerst mijn salaris te dekken, zodat ik kon stoppen met werken en me volledig op het vastgoed kon focussen. En daarna wilden we Wouter's salaris dekken. Dat we dachten, hebben we in ieder geval hetzelfde inkomensstroom als nu. En vervolgens bedacht ik, ja, maar ja, als je een beetje luxe wil reizen en niet wil interen op je comfort, dan moet je wel flexibel zijn. En als je terugkomt en dan dubbele kosten hebt, omdat je weer een huis moet gaan huren, omdat je wellicht geen eigen huis hebt, dan hebben we hem dus wat opgeschaald.
Ja.
En toen dachten we, nou ja, punt X, dat is wat we nodig hebben. En daarvoor, dan noemen we onszelf echt financieel vrij. Als we dat als we echt niet meer hoeven te werken.
Nou, maar die financiële vrijheid, dat is natuurlijk altijd heel erg persoonlijk. Maar jullie wilden gewoon in ieder geval met een gerust gevoel op reis kunnen gaan. En de dingen kunnen doen tijdens die reis die jullie leuk vinden of belangrijk vonden. Niet dat je op reis bent en dat je denkt van ja, ik zou dit heel graag willen doen. Nee. Maar daar hebben we geen geld voor.
Nee, precies. Nee, wij wilden geld niet de drijfveer van of de beperking van de reis laten zijn. Dus voor ons was het doel echt om te kunnen reizen. En wij reizen dus nachten dat we 0 euro uitgeven, omdat we bij locals slapen.
Ja.
Of bij een lokale stam. Echt zonstromend water met echt helemaal niks.
Ja, ik zou mensen ook zeker, de Instagram-pagina die komt natuurlijk nog veel vaker ter sprake tijdens deze podcast. Maar als je bij deze podcast en bij de Travelicious Family en Rinkje ook echt letterlijk een beeld wil krijgen over alle avonturen die ze meegemaakt hebben en de stammen in Afrika waar jullie geweest zijn en noem het maar op. Dan moet je zeker die schitterende foto's en filmpjes op de Instagram-pagina The Travelicious Family ook even checken.
Ja.
Maar ga verder.
Ja, dus het budget ligt bij ons heel wisselend. Hè. We hebben nachten dat we niks uitgeven, maar we hebben ook een nacht giraffe men, daar heb ik het van de week met jou over gehad, betaal je 3000 voor een nacht. Ja, dat is echt bizar. Maar, en dat is niet ons budget.
Ik ben blij dat je het zegt.
Dat
het
ons dagelijks budget is. Ja. Maar het is wel dat wij dachten van, oké, dit is echt bizar. Laten we het niet te doen, maar een nachtje, oké, let's go for it.
Jij zei ook van als je er heel lang voor moet sparen, wat sommige mensen moeten doen en willen doen, dan wist je niet helemaal of het waard is.
Dan weet ik niet
waard
of
het duur
of de moeite waard is.
Nee. Maar je zegt van ja, als je het kan permitteren en je hebt het, dan is het wel een unieke ervaring.
Hè? Mijn man die heeft, dat is ook een mooi voorbeeld namelijk. Die is naar Oeganda geweest 10 jaar geleden. En nu zijn we weer in Oeganda geweest. En hij wilde toen heel graag naar de berggorilla's. En toen was het $350 om zo'n permit te krijgen, kopen om de wilde berggorilla's in het echt te zien. Heeft hij toen niet gedaan uit kostenbesparing. Omdat hij had het wel, maar hij vond het veel te duur en belachelijk. Dus hij is er wel geweest en hij is er zelfs heel dichtbij geweest. Maar hij heeft uiteindelijk niet zo'n permit gekocht om ze daadwerkelijk te zien. Heeft hij 10 jaar spijt van gehad. En nu waren we dus in Oeganda. Ja, 3 keer raden wat we hebben gedaan. Uiteraard hebben we dat gedaan. Maar dan betaal je $1000 per persoon nu.
Ja,
dat is wel...
inflatie.
Ja, inflatie. Ja, en uiteraard hebben we nu gewoon gezegd, ja, doei, we doen het gewoon.
Ook
en
met bij de gorilla's in Oeganda is inflatie, ja.
Ja, 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 giraffe men was hetzelfde.
Daar zie je ook weer aan natuurlijk dat je spijt krijgt van de dingen die je niet doet.
Exact.
En als je €350, het is geld. En €3000 voor een overnachting ook.
Ja, bizar. Ja, dat is echt bizar. En dat is dus ook om even duidelijk te zeggen, dit is niet ons normale budget. Hè? Nee. Dus niet dat mensen luisteren en nu denken, jezus, die geven €3000 per nacht uit.
Nee, want als je hem dan doorrekent, dan zit je alleen al een overnachting op 90k in de maand. Dus
Hebben een prachtig budget, maar niet €3000 per nacht.
En het is wel echt een unieke ervaring, ook voor de kinderen. Ja. Ik heb die foto's ook op jullie Instagram-pagina gezien. Ik dacht, dat is gefotoshopt. Ik dacht, dit, want voor je beeldvorming, daar komt gewoon een... Terwijl je aan de ontbijttafel zit, een giraf met zijn kop en zijn lange nek naar binnen even mee ontbijten.
Ja, het was echt bizar.
Dus het is wel echt super gaaf.
Ja, het is echt once in a lifetime experience. Ja. En die proberen we te verzamelen.
Oké, maar sommige dagen dus 0 euro en kamperen.
Ja, ja, ja.
En andere dagen, door dat te doen, hebben jullie ook weer wat... Is dat, vind je dat ook heel fijn en leuk, hè? Die balans tussen de basic, wat natuurlijk ja, fantastische dingen ook biedt, en die luxe af en toe?
Ja, ik moet ook zeggen dat voor ons is het reizen, de combinatie eigenlijk heel mooi. Dus dat het niet gedreven is door geld, omdat we niet meer geld hebben, dat we bepaalde dingen niet kunnen doen. Of nee, omdat we geld moeten besparen, dat we daardoor moeten kamperen. Het is gewoon dat wij kunnen reizen zoals we willen. Daarin hebben we ook de vrijheid en de financiële middelen. En wat wij dus zelf eigenlijk heel avontuurlijk en leuk vinden, is om de balans te vinden van heel dicht bij de natuur te zijn. Bijvoorbeeld in Afrika, als je gaat kamperen, zo'n 4x4. In die natuurparken, ja, je kan een heel luxe resort nemen, maar je komt nooit zo dicht bij de dieren. Nee. Als dat je in zo'n auto zit en de dieren gewoon om je auto heen lopen.
Ja,
ja, dat is natuurlijk fantastisch. En zo'n ervaring, sommige dingen kan je niet ervaren vanuit een andere...
Vanuit de vijfsterren
resort. Vanuit de vijfsterren resort. Nee. Dan heb je bijvoorbeeld een giraffe manor wel, dat de giraffen naar je toe komen. Dat is ook bijzonder. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat we minstens zo'n gave nacht hebben gehad met wildlife in Botswana. Waar naast onze tent waren we echt aan het wild kamperen. Echt wild, dus ook niet op een camping. Waar naast onze tent een olifant geslacht werd door een leeuw. Een babyolifantje overigens, die uit de groep en alle andere olifanten die achteraan gingen. Nou, je wil niet weten wat een geluid dat geeft.
Ja.
En hoe spannend dat is om dan in je tentje te liggen, op je auto, met je kinderen. En dat je denkt...
En voor die show hoeft hier geen 3000 euro...
Nee, precies. En dat was gratis.
Ja.
En dat was gratis. Ja. En dan heb je geen water, maar daar bereid je je dan op voor. Dan zorg je dat je alle spullen bij je hebt, dat je lekker aan het kamperen bent. En lekker je eigen dingetjes koopt. Dat is ook helemaal prima. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, het avontuur hoeft niet altijd geld te kosten.
Nee, want dat denken mensen vaak natuurlijk wel, misschien.
En het is fijn om zeker wel geld te hebben, omdat je anders namelijk... geld je laat beperken om bepaalde dingen te doen waar je later spijt van krijgt.
Ja.
Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat je ook heel veel dingen kan zien die niet heel veel geld hoeven te kosten. Als het maar niet continu om geld gaat en als het maar niet continu is van ja, we willen wel die gorilla's kijken, maar dat lukt niet, want we kunnen niet betalen. Of we willen wel een luxe overnachting, want het regent. We hebben ook wel in Costa Rica dat het echt super hard regende. Of dat je even geen zin hebt om in de tent te slapen daar. Nou, dan pak je toch gewoon een hotel. En niet dat het niet kan, omdat je het niet kan betalen.
Nee.
Dus die beperking, we willen reizen zonder beperkingen op geen één manier. Dus ook niet financieel. En dat hebben we van tevoren bedacht en ingekaderd. Van oké, dan moeten we dus voldoende hebben.
Ja.
Om te kunnen kamperen voor niks. Maar om ook gewoon uitspringers te hebben en mooie hotelletjes te boeken. En van alles kunnen we oprecht genieten.
Ja.
Ik kan echt heel erg genieten van... met een 4x4 met een daktent op het strand staan, wakker worden van de kabbelende zee. En echt heerlijk. Maar als na een dag het zand echt everywhere zit, bij de kinderen in de broeken, onderbroek, in de haren, weet ik wat allemaal, omdat er ook geen douches zijn. En je natuurlijk alleen de zee hebt en die zout. Was ik na een dag kamperen op zo'n idyllische plek, wat echt op het fotootje op Instagram super mooi eruit ziet. Maar wat ik er dan ook eerlijk meld, was ik na een dag ook wel toe aan... Een lekker resort met gewoon een zwembad voor de kinderen.
Tuurlijk.
En een lekkere warme douche.
Kan je ook weer even die batterij misschien even precies opladen. En dan kan je weer er tegenaan met kamperen daarna.
Exact. Ja. Het moet niet krumperen woren.
Het moet niet krumperen. Ja.
Ja.
Hey, even een stapje terug. Want we maken even een zijspoortje. Want het ging eigenlijk over de Instagram pagina natuurlijk. Hoe die in het leven was. Of hoe die ontstaan was. Je zei voordat we begonnen met de opname, die was eigenlijk gewoon puur bedoeld om familie en vrienden thuisfront op de hoogte te houden van jullie avonturen, toch?
Ja, we hebben echt een week van tevoren heb ik hem dus even gauw opgezet. En toen zei ik tegen Wout van, hij is overigens helemaal niet van social media, hij heeft helemaal niks. Dus ook niet vinden.
Wouter niet.
Man die houdt helemaal niet ervan.
Super grappig natuurlijk dat jij dat dan wel bent.
Het was mijn vak ook hiervoor. Hè? Dus dat is natuurlijk wel, ik heb als digital marketeer gewerkt. Dus
nou,
dat is
ook echt te zien aan de Instagram pagina moet ik zeggen. Want je kan echt wel zien dat daar over nagedacht wordt. En dat er veel liefde en aandacht aan wordt besteed.
Ah, lief. Dankjewel.
Ja, maar dat is echt zo.
Dankjewel.
Dat zie je echt.
Ja. Dus, het is dus geboren uit een week van tevoren geplaatst. Dat we dachten, nou, dan gaan we mensen, familie en vrienden op de hoogte houden van wat we allemaal gaan doen. En dat groeide eigenlijk best wel snel uit. Ik denk dat we met zo'n 500 volgers per maand of zo groeiden. Dus uiteindelijk is
Hoe verklaar je dat dan, die groei? Voor mensen die misschien ook een Instagram-pagina hebben over reizen of over iets anders. Wat is de strategie daarachter? Is dat consistent zijn? Is dat gewoon hele leuke, waardevolle content plaatsen? De juiste hashtags?
Ik denk dat je ze alle vier hebt genoemd.
Oh, oké. Okay.
Nou, dat was het antwoord.
Nee, echt.
Ik denk dat het belangrijk is om consistent te zijn. Dus wij posten op zich elke dag, doen we één post overal. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet elke dag heel veel tijd besteed eraan en heel veel tijd wil besteden eraan, omdat ik ook heel erg in het hier en nu wil leven met kinderen die de hele dag achter die camera wil hangen, stories maken, et cetera.
Nee.
Dus soms is er echt een hele korte quote van twee zinnen bij en soms als ik wat meer tijd heb, dan maak ik er een verhaaltje van, een reisverhaaltje of een inspirerend verhaal. Of
als de kids even slapen.
Ja,
dus maar is misschien wel een goeie, hoeveel tijd ben je ermee kwijt? Dat was een van de dingen die ik graag wilde weten, per dag, per week.
Ik denk, want we krijgen tegenwoordig wel echt heel veel vragen. En dat mensen ook kunnen reageren op stories. Dus dat wordt dan wel, dat wordt wel wat arbeidsintensief. Want in het begin was denk ik een half uurtje, uurtje per dag. Maar ik denk dat ik inmiddels wel bijna op 2 uur per dag zit. Dat het me wel kost. Alleen allemaal door je tijd. Dus het is eigenlijk, als ik even borstvoeding zit te geven, dus mijn telefoon in mijn hand heb.
Ja.
Of als de kinderen even slapen, dat ik de telefoon dan pak. Om vragen te beantwoorden.
En als je, want dat vond ik ook een mooie die je aanhaalde. Als je moet kiezen tussen, zeg maar, in het hier en nu en genieten van het moment samen met je gezin. Het is niet zo dat, zoals bij veel influencers of mensen die op Instagram heel groot en actief zijn, dat je alles doet voor die foto of voor dat filmpje, lijkt me.
Moest eens weten.
Nee, jawel?
Nee. Ja, jullie hebben bij ons gegeten. En dan zie je dat ik eigenlijk over het algemeen, Ik hang helemaal niet de hele dag aan mijn telefoon om überhaupt te lezen of te kijken wat er gebeurt. En ik ben ook niet de hele dag bezig met foto's maken. Sommige mensen denken dat wel. Maar ik probeer wel.
Is het eerst dan het genieten en dan even een fotootje maken van, oh ja, ook nog even voor de Instagram-pagina? Is dat een beetje de...
Dat is natuurlijk wel wisselend. Want ik heb sommige momenten moet je wel op het moment ook pakken. En als je dan wacht van, oh, even genieten, dan is het moment geweest, zeg maar. Dus sommige momenten moet je wel op het moment, nou ja, bijvoorbeeld de olifant in Afrika die echt helemaal om de auto heen ging. Ja, als ik even had genoten van het moment en daarna het filmpje had gemaakt, had ik dat filmpje nooit kunnen maken.
Nee.
Dus
eerst het is een combinatie maken, van daarna genieten.
En ik moet eerlijk zeggen dat we ook heel vaak nagenieten. Want onze kinderen die vragen dus continu, vooral de filmpjes, die doen het echt supergoed bij die kleintjes. Ook voor het slapen gaan. En dan wil ik eigenlijk geen scherm voor het slapen gaan, omdat het natuurlijk niet helemaal goed is voor de kinderoogjes. Maar die vinden het zo ontzettend leuk. Om gewoon, ik heb in mijn telefoon alle mapjes van alle reizen per land, per maand, heel keurig geordend. En die willen dan bijvoorbeeld, zullen de filmpjes van IJsland eens kijken? Dat we de walvissen gingen kijken. En die vinden dat fantastisch, want die zien zichzelf 2 jaar geleden. Dus dan zien ze opeens baby Sophie, die nog een luier om heeft. Of die nog met een speentje rondloopt, weet je wel. En dan denken ze echt, oh wauw, dat ben ik. En nu ziet ze haar eigen zusje, die ook zo erbij loopt. Dus het is voor die kinderen ook heel leuk om zichzelf te zien. En daarom ook, mede, maken we dit soort herinneringen om voor later mee te nemen. En omdat het leuk is om het up-to-date te houden bij de kinderen. Omdat ik denk dat kinderen juist in deze leeftijd ook echt heel veel vergeten. Natuurlijk, het gevoel vergeten ze niet. Dat zal ze altijd bijblijven. Maar ik denk dat heel veel dingen weten ze niet meer. Bijvoorbeeld het huis hier in Curaçao, waar we vorig jaar hebben gewoond.
Ja, dat zei je inderdaad. Dat ze het niet...
Herkennen ze gewoon niet.
En jullie hebben vorig jaar hier 7 maanden gewoond? Of hoe dan?
Nou, in dit huis. We woonden natuurlijk eerst in een ander huis op Vista Royal.
Ja.
En daar hebben we 3 maanden gewoond. En toen 4 maanden in dit huis. Dus 4 maanden hier gewoond, 1 jaar geleden. En we kwamen nu binnen. En inmiddels hebben we dat huis, dat was toen een huurhuis, hebben we inmiddels gekocht. En we kwamen nu binnen helemaal excited 1 jaar later. Van, nou jongens, dit is jullie thuis. En herkennen jullie het? En de taxi stopte voor de deur. En Lau en Sophie echt, nee, maar wel mooi. En ik zo, oké, nou, we doen de deur open. En dat heb ik dus ook gefilmd. Dit stukje heb ik overigens nog niet op Insta gepost. Misschien moeten we dat nog wel doen of niet doen. Dat soort momenten denk ik, vind het wel leuk om te filmen. Was dat ze dan naar binnen gingen en dat de kindjes dan echt dachten...
Jij dacht, die rennen naar hun slaapkamer.
Ja. Nou, niet die liepen naar binnen. Oh ja, oh leuk, mooi. En dat ik dan ook op de film zeg, maar herkennen jullie het nog, jongens? Herkennen jullie, dit is jullie huis. En dat Laurens echt zo zegt, nee. En Sophie, nee. En vervolgens vraagt Laurens, mama, waar is de wc? Ik zeg, nou, je hebt je eigen wc bij je slaapkamer. Waar is mijn slaapkamer? Ik denk, hij weet het echt niet meer. Nee. Hij weet het gewoon niet meer. Ja, dat heb je. En blijkbaar niet genoeg filmpjes laten zien van het huis. En alleen maar bezig geweest met filmpjes van andere landen.
Wellicht. En zij dachten van, nou, we zijn weer in een nieuw land op een nieuwe plek. Zoals vaker de laatste paar jaar.
Ja, zij hebben natuurlijk op zich, want ik vond het echt heel raar dat zij na een jaar dit huis niet meer herkenden. Maar zij hebben natuurlijk afgelopen jaar, in een jaar tijd, elke dag weer ongeveer een ander huis gezien. Dus, ja.
Denk je daar soms over na? Dat het is natuurlijk super gaaf dat je kinderen, denk ik, op zo'n jonge leeftijd al zoveel mee kan geven over andere culturen en gebruiken en eten.
Ja.
Maar denk je er ook wel eens over na dat het misschien te veel is voor hun? Dat ze overprikkeld raken? Dat het te veel indrukken zijn? Of?
Nee. Ja, ik denk er wel over na. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Persoonlijk. Ze leren echt ontzettend veel. Echt ontzettend veel. En ze vinden het heel erg leuk. En ik denk dat de beste graadmeter is ons zoontje Laurens, de oudste.
Ja.
Die stottert als hij te veel spanning ervaart. Dus eigenlijk hebben we de beste graadmeester.
Ja, ik wil even zeggen, hoe hou je dat een beetje tijdens de reis ook in de gaten?
Nou, dan
dat
is hij altijd ontzettend relaxed.
Ja.
Het grappige is dat hij dan helemaal niet stottert. Gewoon helemaal nul. En dat Wout en ik altijd weten, dat we vooral nu, zo'n periode als we dan weer toeleven nadat we weer gaan. Dan weet hij dat het punt, Laurens heeft moeite met afscheid nemen, dat weten wij ook. Dus dat het punt van afscheid nemen nu weer aankomt. Deze week hebben we hem dus verteld dat we nu weer naar Panama, naar Mexico gaan. En nou ja, hij heeft net 3 weken weer zijn beste vriendje om zich heen gehad, James.
Ja.
En sinds deze week stottert hij weer. Omdat hij weet dat er nog 3 nachtjes slapen en dan komt het afscheidsmoment weer. En dan heeft hij ongeveer een weekje nodig dat hij weer moet wennen aan het idee dat we weer op weg zijn. En dan zakt dat stotter eigenlijk ook weer weg. Dus wij weten ook dat het echt spanning gerelateerd is. Want dan stotteren komt bijvoorbeeld ook rondom zijn verjaardag.
Mm-hmm.
Sinterklaas. Dus het is echt heel typisch. Zodra er de spanning komt van Sinterklaas. Ja. Dan begint hij weer even te stotteren. Dat duurt dan 2 weekjes. En dan is het weer weg.
Oké.
Ja. Dus ja, ik denk dat de kinderen het wel dat het inderdaad druk is. En veel nieuwe ervaringen. Maar ik denk niet dat het te veel is. Want over het algemeen is hij juist op reis heel ontspannen. Omdat dan heeft hij buiten ons gezin heel veel helemaal geen andere prikkels van sociale verplichtingen van vriendjes, school en dat soort dingen.
Ja, is eigenlijk ook gewoon helemaal vrij.
Eigenlijk ook gewoon rust. Ja, rust, eigenlijk gewoon vrij. Vrijheid. Hij heeft het gezin. Hij weet dat hij elke dag de enige stabiele factor die wij met elkaar hebben is elkaar.
Ja, dat is de basis en dat geeft de stabiliteit en rust.
Ja.
Want wat hopen jullie, Wouter en jij, dat je de kinderen meegeeft door al dat reizen? Daar zal je ongetwijfeld ook over nadenken van bepaalde lessen misschien die je hoopt dat ze eruit halen. Of hoe ze zich ontwikkelen qua persoon, sociaal.
Ja, ik denk dat wat we hopen dat ze leren is dat tijd het meest kostbare is wat je kan hebben en bezitten en aan elkaar kan geven.
Oké. Okay.
Dat ik denk wat belangrijk is om te leren is dat ze of wat ik hoop dat ze leren is dat anders zijn oké is of eigenlijk heel goed is, want ik denk dat veel kinderen op de basisschool leren dat ze allemaal gelijk moeten zijn, want ze moeten allemaal dezelfde sommetjes maken, dezelfde dingen doen en ze hebben de competitie om zo goed mogelijk cijfer te
presteren.
Halen en daar haal je eigen waarde of je ego uit, zeg maar. En ik vind het zelf heel mooi om aan mijn kinderen mee te geven dat anders zijn helemaal oké is. En dat er heel veel andere stammen zijn die heel anders leven. En daardoor niet minder leven.
Nee.
En bijvoorbeeld onze laatste reis was natuurlijk door Afrika.
Ja.
En daar heeft Laurens allemaal kindjes leren kennen die niks hebben. Maar hij kon het zich niet voorstellen dat kinderen gewoon geen speelgoed hebben, niks.
Nee.
En een zelfgemaakte voetbal. En dat hij dan ook denkt van, en dat hij dan ook op een gegeven moment zegt van, ja maar mama, maar waar spelen die kindjes dan mee? En dat ik zeg, ja, het gaat niet om het speelgoed, het gaat uiteindelijk ook om de creativiteit die in je zit. En die kinderen, die maken dus gewoon een eigen voetbal van bananenbladeren met touwtjes erom, strak genoeg bij elkaar binnen. Dan heb je dus ook een voetbal en die kinderen gaan met elkaar voetballen. En Laurens, die leert gewoon dat anders zijn oké is en dat hij ook gewoon met iedereen connectie kan maken. Dus dat hij dicht bij zichzelf staat en dat hij daarmee ook heel makkelijk connectie kan maken met andere kinderen. Dus gooi een voetbal uit de auto. Waar er trouwens tientallen voetballen in de auto's liggen. Elk kraampje die voetballen verkocht, kochten ze allemaal.
Ja, ik had gelezen dat jullie gewoon standaard een net met alle voetballen kochten. Waarmee je die de lokale middenstand natuurlijk ondersteunde.
Ja.
En daarnaast ook voor de kinderen meteen een mooi ruilmiddel hadden. Of om kennis te maken, vriendjes te maken met die kinderen. Dus echt,
Ja, het is gewoon heel leuk en dankbaar als je langs een veldje rijdt. Waar kinderen met zelfgemaakte ballen aan het voetballen zijn. Om dan vervolgens een echte voetbal te geven. En als je dan de dankbaarheid en de blijheid van die kindjes in hun ogen ziet. Ja, en het is zoiets simpels. Ja. Een voetbal kopen bij een lokale ondernemer. Kost euro nog niet eens.
Ja.
Dus echt, het kost niks. Die ondernemer is ontzettend blij, want die help je met zijn omzet. En vervolgens geef je het aan de kinderen in de dorpen. Ja. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. En ik denk dat Laurens en Sophie daarin ook leren dat geven prettig is en dat geven fijn is. En dat je daarvoor delen. Heel veel delen, dat je daarvoor heel veel liefde van terugkrijgt. Bijvoorbeeld ook. Dat je dus, wat ik om terug te komen op het speelgoedstuk, dat je helemaal niet heel veel speelgoed nodig hebt om gelukkig te zijn. Want onze kinderen.
Ook die creativiteit, die fantasie.
Ja, die hebben op zich, krijgen ze allebei als we op reis gaan, één rugzakje mee.
Ja.
En daar moet al hun speelgoed in. Mogen ze zelf inzetten, doen wat ze erin willen en ze moeten hem zelf tillen. Dus op het moment dat ze onderweg zeggen, ik wil graag wat nieuws bij een speelgoedwinkel. Dan zeg ik, nou prima, past het in je rugzak? Nee, nou, pech.
Ja.
En als ze wel wat nieuws willen en het past in hun rugzak, dan zeg ik prima, maar iets wat erin gaat, betekent ook dat er iets uit moet gaan. Want anders past het niet. Dus dan moeten ze ook wat weggeven. Dus op het moment dat Laurens dan een nieuwe dino wil, dat is helemaal prima. Dan moet hij iets anders uit zijn tasje, moet hij dan weggeven. En daarmee leren de kinderen dus ook delen en geven. En dat het ook prettig is. En dat daarvoor hij uiteindelijk, letterlijk, dan bijvoorbeeld weer wat terugkrijgt. Een nieuw stuk speelgoed.
Ja. Supermooi.
En eigenlijk leren ze dus met dat kleine rugzakje dat waar zij in Amsterdam het hele huis chaos was met speelgoed, omdat ze echt alles voor de kinderen hadden. Dat zij nu al 2 jaar lang uit een rugzakje leven. En al zijn we in een land waar, want veel landen hebben ook niet speelgoedwinkels. Maar als ze dan bij een speelgoedwinkel zijn, ja, dan gaan we daar ook heen. En mogen ze voor mij ook gewoon uitzoeken waar ze zin in hebben, zolang het maar in de rugtasje past.
Ja.
Dat is ook een soort beperking voor hun. Maar ze denken wel ook echt dus in, past het in mijn rugzak en ga ik hier heel lang blij van worden? Of is het iets van kortstondige duur? Want ja, dan moeten ze het al die tijd meezeulen, want het is hun rugzak en zij tillen hem zelf.
Mooi.
En dat is waar ze het mee moeten doen.
Ja, mooi. De Travelicious Family, die Instagram pagina, heette die ook al vanaf het begin zo? En hoe zijn jullie op die naam, hoe ben je op de naam gekomen? Behalve dat jullie overduidelijk Travelicious zijn, maar...
Nee, volgens mij hadden we de eerste week een andere naam. Toen ik hem opzette had ik iets met de Travel Family, iets met Travel and Family, ik weet het niet eens meer precies.
Ja.
En eigenlijk na een week dacht ik, ja, like delicious, net als lekker eten en dergelijke. Dus toen dacht ik, oh ja, Travelicious, want het is travel en dan licious. Oh ja, nou grappig. Dus zo is hij ontstaan eigenlijk. En toen heb ik hem aangepast. Dus ik denk dat we de eerste week een andere naam hebben gehad. En voor de rest altijd Travelicious.
Delicious, Travelicious, ja.
Ja.
En heb je daar voorbeelden in? Zijn er andere Instagram-pagina's die je... jullie doen natuurlijk gewoon je eigen ding. Maar heb je andere pagina's die een beetje iets vergelijkbaars doen die je tof vindt, die je volgt? Of?
Ja, je kent ze uiteraard zelf wel. Ik denk, niemand kent ze niet. Of wie kent ze niet? The Bucket List Family.
Ja.
Vind ik wel een hele boeiende familie. En dat was bijvoorbeeld ook een voorbeeld voor de Giraffe Manor. Had ik nog nooit gezien. 2 jaar geleden zag ik dat bij hun. En toen dacht ik echt, wauw, die gaat op de bucketlist. Dat wil ik ook doen. En gedaan. Maar er zijn op zich wel, moet ik heel eerlijk zeggen, wel wat reizende gezinnen. Maar niet veel die fulltime reizen. Want iedereen is toch wel beperkt tot een bepaalde tijd of een bepaald budget. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet echt een volledig financieel vrij gezin die niet hoeft te werken en oneindig... Zeg maar voor onbepaalde
tijd. En zeker niet
een Nederlands
voorbeeld.
Die heb ik nog niet gevonden. Ik ken wel Nederlands gezinnen die fulltime reizen. Bijvoorbeeld een gezin die op een zeilboot vaart. Fulltime met een zoontje. Alleen die, ook super inspirerend gezin wel. Alleen die zijn nog niet financieel vrij. Die moeten nog wel hun content verkopen. Dus hun Instagram pagina is voor hen wel echt een verdienmodel. Dus daar moeten ze ook echt voor werken. Hè? En dat is een klein verschil, maar op zich maakt het niet uit.
Ja, dat zie ik bij jullie niet. Een duidelijk verdienmodel.
Nee,
je
dat
hebt
hoeft
twee.
Niet.
Nee. Je hebt nee, jullie zijn al financieel vrij, dus dat zal niet de drijfveer zijn. Maar jullie hebben, je hebt ondertussen ook al ruim 22.000 volgers op dit moment. Ja, deze podcast natuurlijk duizenden meer.
Maar... honderdduizenden meer. Ik heb zulke verwachtingen.
Laten we dat even realistisch houden. Maar de Bucketlist Family zit op 2,5 miljoen of zo, geloof ik.
Miljoen, ja.
En
ja,
dan kan je natuurlijk ook makkelijker daar een groot verdienmodel aan hangen. Dus wat is jouw grote drijfveer dan om die pagina te doen en om daar 2 uur per dag aan te willen besteden? Wat wil je daarmee bereiken?
Nou, sowieso het op de hoogte houden van familie en vrienden. En daarnaast inmiddels denk ik wel dat ik het heel erg leuk vind om mensen te inspireren dat reizen mogelijk is met hun gezin. En veel mensen roepen niet met kleine kinderen om allemaal mogelijke redenen dat het moeilijk is om te reizen met kinderen.
Die zijn de kinderen te jong en dan moeten ze naar school, dan is er leerplicht.
Ja, reizen met leerplichtige kinderen. Ja. Nou, ons oudste zoontje is ook leerplichtig, reizen we ook nog gewoon nog steeds mee. Dus wij laten ons op geen één manier beperken om te reizen.
Echt die ultieme vrijheid.
Ja, maar uiteindelijk, en dat dus ook haalbaar is voor mensen als je dat dus echt wil... Dat kan.
Ja, maar hoe doe je dat dan? Want er zitten misschien nu veel ouders te luisteren die denken van... maar hoe dan? Hoe is er dan een... Kan je daar iets over zeggen? Of moeten ze dan
keihard werken.
Nee, maar met die leerplicht.
Oh ja, leerplicht. Ja, wij hebben een vrijstelling voor schoolinschrijving gekregen op lid 5.4, blabla. Dat hebben we eigenlijk geregeld. Ons 1,5 jaar was bedacht... tot en met de zomer van 2021, omdat Laurens dan 5 zou worden en dan zou hij leerplichtig zijn. Dus dat zou de enige beperking van onze hele reis zijn, dat ons kind naar school zou moeten. Toen we startten met de reis. En op een gegeven moment waren we aan het reizen en toen zeiden we tegen elkaar, als dat de enige beperking is, we denken graag in kansen en mogelijkheden. Ik bedoel, dit moet toch te fixen zijn. Ook die leerplicht moeten we, daar moeten we al wat op kunnen verzinnen. Dus... hebben eigenlijk een vrijstelling van schoolinschrijving aangevraagd afgelopen zomer. En gekregen.
Dus hij zat voor de duidelijkheid nog niet in het systeem?
In Nederland niet, nee. Want we gingen weg toen hij 3 jaar en 3 maanden was. Toen gingen we weg. Dus hij is nooit naar school gegaan in het Nederlands systeem. En uiteindelijk hebben we dus inderdaad een jurist om hulp gevraagd. Om een nette brief te typen. Om te kijken wat manieren zouden zijn om ons te helpen. Om hem... homeschooling te geven. Dus het is niet dat we hem geen scholing geven.
Nou, dat wilde ik zeggen. Dat is wel belangrijk om te weten voor de luisteraars. Het is niet zo dat jullie je kinderen geen onderwijs geven. Of niet willen dat ze onderwijs krijgen.
Nee. We willen ook niet dat hij een achterstand heeft. We willen alleen... wij zijn van mening sowieso dat hij veel meer leert buiten 4 muren van een school. Lijkt mij ook. Als jij leert vanuit een boekje wat een vulkaan is. Of je staat er zelf op en je ziet wat het is. Dat lijkt me
iets
echt
meer
wel
impact. Ja.
Iets meer, ja. Dus ik denk zelf dat de kinderen sowieso meer leren van het reizen. Op dit moment. Naast dat ze op zich wel natuurlijk de sociale vaardigheden nodig gaan hebben.
Maar hoe doe je dat dan praktisch met Laurens? Met het stukje homeschooling?
Nou, het is niet dat we elke ochtend zeggen. En nu gaan we even zitten school doen. We hebben eigenlijk met een Nederlandse docent in Nederland hebben contact. Daar gaan we, zouden we 2 keer of 1 keer in de 2 weken video bellen. En dan zetten ze opdrachtjes klaar voor Laurens voor zijn niveau. Dus die heeft een beetje getoetst van wat doet hij nu. Les van Tess heet ze. Ik zal even reclame voor haar maken.
Yeah.
Traveling the Young Ones van op Instagram te vinden ook. En zij begeleidt ons eigenlijk. En is echt een topper.
Okay.
En heeft gekeken naar wat is zijn niveau. Wat kan hij nu? Een soort startniveau. En waar wil je naartoe? En die heeft een soort leerschema gemaakt voor hem. En die begeleidt ons daarin. En daar krijgen we opdrachtjes van. En
dan wordt hij af en toe getoetst.
Dat valt eigenlijk nog wel mee. Voor mij persoonlijk hoeft hij niet echt getoetst te worden.
Nee.
Ik geloof dat het goed komt.
Ja.
En zij kijkt op zich wel de dingen na. Maar het is niet dat hij CITO-toetsen nu al krijgt. Hij zit in groep 1. Kom goed hoor.
Ja. En wat ik ook gehoord heb van onze bovenburen, want die reizen ook al 8 maanden geloof ik de wereld rond met een dochtertje van 7. Natuurlijk ook leerplichtig.
Ja.
Dus ook die kunnen het. Ook die hebben een manier gevonden.
Ja, tuurlijk. Het is gewoon mogelijk.
Maar die zei bijvoorbeeld van Martijn, er is een verschil tussen schoolplicht en leerplicht. Dus je hebt wel de plicht om te leren, zeg maar. Maar je hoeft niet per se fysiek naar die school te gaan. Dus... ook hier in de boodschap, als je iets wil, is het allemaal mogelijk.
Ik denk dat alles wat je wil is mogelijk.
Ja? Echt alles?
Alles.
Alles. Ja.
Als jij iets wil dan, en jij gelooft dat en je verlangen is sterk genoeg, dan ga je dat gewoon waarmaken. Dat is ja, wat wij heilig geloven.
Hey, is dit ook een van de meest gestelde vragen die je krijgt van volgers? Van hoe doen jullie dat met kinderen die naar school gaan?
Ja.
Er is nog een andere.
Twee meest gestelde vragen. Hoe doen jullie dat financieel en hoe doen jullie dat met de leerplicht van Laurens, in dit geval ook onze oudste? Ja, de leerplichtig. Ja.
Nou, hebben we allebei. We gaan zo nog over het financieel. Ja. Misschien welke dingen jullie in beleggen waar je een passief inkomen vandaan haalt. Maar ja, het is eigenlijk ook niet zo belangrijk om. De vraag is meer, denk ik, van hoe doe jij het financieel? Of hoe wil jij het financieel doen? Als voor de luisteraar nu, zeg maar. En op wat voor manier wil je reizen? Hoeveel geld heb je daarvoor nodig in de maand? En zorg dat je daar een plan voor maakt om dat te realiseren.
Heel veel mensen vragen aan ons inderdaad, hoeveel heb je nodig om te reizen? En dat is echt heel verschillend. Ja. Want wij kennen families die met het hele gezin reizen voor 1500 euro per maand.
Ja.
En er zijn ook mensen die reizen voor 15.000 euro per maand. Dus dat is echt een groot verschil.
Ja, Lena en ik zijn 8 maanden op huwelijksreis geweest en we gingen weg met 4.000 euro op onze bankrekening, geloof ik. Ja. En we kwamen 8 maanden later, 13 landen verder, kwamen we terug.
Ja, maar zo zie je maar.
En we hebben het niet alleen met die 4.000 euro gedaan, alhoewel dat ook kan. We zijn ook mensen tegengekomen onderweg die gratis weten te reizen. Nou weet ik niet of dat bij mij zou passen, maar zelfs dat kan dus.
Ja. Ja.
Of in ieder geval echt op een minimaal budget van een paar honderd euro in de maand. Maar
ja,
ook wij
werden
creatief. Dat word je sowieso van het reizen. Ga je heel veel kansen zien.
Ja.
En vonden gewoon gaandeweg, ook tijdens het reizen, manieren om online geld te verdienen.
Wat interessant, hè?
Ja, dit was hem voor nu. Luister snel naar deel 2 als jij de rest van het verhaal met Rinkje van de Travelicious Family wil weten. Nou, heeft Rinkje van de Travelicious Family je geïnspireerd om ook jouw dromen te volgen? Wil jij graag ook gaan reizen met je gezin? Nou, deze aflevering geen gratis weggever of aanbieding. Nee, we willen dit keer jou graag om een gunst vragen. Heeft Rinkje je geïnspireerd met deze podcast of gewoon met hun Instagram pagina? Wil je haar graag bedanken? Nou, dat kan door een grote of een kleine gift te doen voor de organisatie Mama Love. En elke donatie is meer dan welkom en komt 100% aan op de plek van bestemming. En met jouw geld help je een vrouw in Afrika die net bevallen is om de basisbehoeften voor haar kind te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan luiers, babypoeder, een klamboe, lakens, kleding en nog veel meer. Doneren kan via mamalove.nl/thetravelicious family. Dat is mamalove.nl/thetravelicious family. Maar ook onder deze podcast kan je de link vinden. En bijdragen kan al vanaf 5 euro. Namens Rinkje en de Travelicious Family en vooral namens de baby's en families in Afrika, 1000 keer dank. En dan zien we jou graag weer terug bij deel 2 van deze podcast. Zo word je steenrijk op reis met de Travelicious Family. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.